Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems van juli 2025. Mijn naam is Marco Krukkerink. Aan de lijn heb ik mijn wingman, as always, Sjoerd Brugink.
Hi Marco.
Hi Sjoerd. Alles goed met je?
Gaat lekker bij jou dan?
Ja, prima. Het is nog de laatste week, is tot de zomervakantie. Dan hebben we ook wat rust. Dan verschijnen ook de podcasts verschijnen dan wat minder vaak. Dan komen ze elke twee weken langs om te beluisteren. Dus dan kun je heel relaxed aan het zwembadje daarna luisteren.
Het is even afkicken, maar wij zijn er pas over twee maanden weer, hè?
Ja, inderdaad. Maar dus moeten we vandaag maar iets leuks van maken.
Genoeg inhoud om over te hebben, volgens mij.
Ja, we hebben weer zes artikelen met dementie, vaginose, therapie, trouw. Wat hebben we nog meer? ADHD. Weer van slaapmiddelen. Dus genoeg om te vermaken. En na afloop is er ook nog de column van Tasha de Koning. Let's talk about sex. Dat is toch van dat liedje?
Zeker.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Die, toch?
Die, ja. Nou, was ik toch een goede wingman, of niet?
Ja.
Je hebt nu dat hitster, weet je wel. Dat is echt heel tof om te spelen. Iedereen speelt dat ook, hè? In alle formaties die je kunt bedenken.
Dat is wel grappig. Je moet eigenlijk alleen wel een gemêleerd team hebben, heb ik ontdekt, want je bent heel goed in de dingen die je tussen je, nou, wat is het, je 13e en je 23e of zo. Die liedjes weet je allemaal feilloos en daarna wordt het foggy.
Ja, ik kan hem dus heel goed pinpointen in de tijd. Daar ben ik echt wel goed in. Een soort hokjesbrein heb je daarvoor nodig of zo. Maar ja, de titel artiest, daar kan ik echt niks van. Daar heb je vrouwen voor nodig in het team.
je weet heel goed de liedjes, maar je weet niet de titel en de artiest.
Ja, nee, je moet bij dat spel moet je ze op volgorde in de tijd zetten. Dus dan moet je zeggen, is deze voor of na 2004 geproduceerd?
En dat weet je heel goed?
Dat kan ik dus wel heel goed, ja.
Oké, dan zeg jij 23 september 1987.
Zonder maand en datum, maar dan alleen het jaar. Je kent het spel niet, of wel?
Jawel. Ik heb net als iedereen heb ik het met de kerst gespeeld.
Genoeg ouwe hoort, inhoud. Ja, dat zijn meta-analyses. Eerst twee meta-analyses, dan ook een hele mooie database-studie. Gewoon mooie data, een Nederlandse studie. En dan de drie RCT's. Dus echt wel kwalitatief goede studies.
Ik glij bijna van mijn stoel.
Jij ook al.
Zullen we met de eerste beginnen? Dat is wel een leuke, daar is de hitste wel een goede test voor. Namelijk, gaat over houvast bij dementie. En dan is een onderzoek en dat gaat naar de levensverwachting en verwachte woonsituatie nadat je de diagnose dementie is gesteld. Uit een recent systematische review en meta-analyse blijkt dat de gemiddelde overleving na een dementiediagnose ongeveer 5 jaar bedraagt. En dat varieert behoorlijk afhankelijk van de leeftijd waarop het gesteld is, geslacht en het type van dementie. En daarvan brengt ongeveer een derde van die tijd breng je dan nog door in een verpleeghuis. Nou, dat is een wereldwijd onderzoek. 5,5 miljoen mensen met dementie, afkomstig uit 261 onderzoeken en gepubliceerd tussen 1984 en 2024.
Dat is echt respect. Dat is echt, dat is echt een grote studie. Overigens gedaan vanuit Erasmus MC, mensen die daar werken. Dus een Nederlandse geanalyseerde data.
Dus daar kunnen we weer trots op zijn.
Zeker.
Nou, inderdaad, enorm veel data en daaruit blijkt dat de mediane overleving 4,8 jaar is. En dan verschilt het nog wel wanneer je de diagnose krijgt. Als je een vrouw van 60 bent, dan leef je nog gemiddeld 8,9 jaar. Als je een man van 60 bent, nog 6,5 jaar. En als je al wat ouder bent, als je 85 bent, dan daalt dat naar 4,5 jaar voor vrouwen en 2,2 jaar voor mannen. En dat komt neer op een verlies van 13 levensjaren bij de diagnose op 65-jarige leeftijd en slechts 2 levensjaren op 85-jarige leeftijd.
Ja, mooi om te beseffen. Het klopt ook wel als je erover nadenkt, van hoe vroeger je de diagnose hebt, dan heb je dus nog wel wat meer levensjaren voor je, maar heb je relatief wel meer verlies aan levensjaren. Dus als je vroeg dementie hebt, heb je gewoon echt een fundamenteel korter leven dan als je het later krijgt.
Ja, 13 is toch wel aardig wat, hè?
Ja.
De overleving is wel het langst bij Alzheimer dementie ten opzichte van de andere vormen. Mensen die samenwonen of van Aziatische afkomst zijn, die leven ook gemiddeld langer.
Dat is ook, sorry dat ik je weer onderbreek. Maar als ik dan aanhaak op dat samenwonen, dat is ook zo'n... Dan zit je te denken, komt dat nou omdat samenwonen... zorg dat je fitter blijft, hè? Dat je wordt uitgedaagd, je spiegelt je eigen gedachten aan de ander. Dus overleef je ook lang, hè? Blijf je langer scherp. Of komt dat door de timing van de diagnose? Want als je samen woont met iemand, dan zeg je, het gaat niet goed met mijn partner. We moeten eens naar de huisarts, we moeten eens aan de belter, we moeten daar onderzoek naar doen. Terwijl als je alleen woont, dat je in een veel later stadium bij zorgverlening terechtkomt. Welk van de twee is het? Daar beantwoordt deze studie niet.
Nee, je zou nog kunnen zeggen dat mensen die alleen wonen, voor mij zijn ook al studies naar, dat die überhaupt een slechtere gezondheid hebben, een slechtere zelfzorg dan mensen die samen wonen. Dus de groep ook al a priori een hogere kans heeft op overlijden.
Precies, dus dat hoort bij de eerste. Maar is het nou echt zo dat ze beschermd zijn? Of is het gewoon een meetding? Hè? Dus dat je het eerder meet?
Nou, dat eerder meet is wel iets wat ik in ieder geval uit N is 10 of zo. Uit de eigen praktijk herken. Want het is nooit een patiënt die komt, ik denk dat ik Alzheimer heb. Het is altijd de familie zegt, met oom Piet gaat het niet helemaal goed. En oom Piet die zit daar een beetje om zich heen te kijken van wat is gebeurd.
Zeker herkenbaar, ja.
Ja. En soms ook helemaal niet. Dan zijn ze lichtelijk geagiteerd. Oh, dat denken jullie dus van mij. Nou ja, dan doe ik altijd inmiddels de MOCA en niet meer de MNC. En dan zijn ze toch enigszins vinnig, antwoorden ze. En dan scoren ze 29 of 30 punten. En dan zeggen ze, zie je wel.
Ja, herkenbaar wat je zegt. Ja.
Ja. Dus eigenlijk best wel straightforward onderzoek. Kent een aantal beperkingen. Ze corrigeren niet alle onderzoeken voor andere oorzaken van overlijden. En ook spelen regionale en culturele verschillen een rol. In Nederland woont bijvoorbeeld 75% van de mensen met dementie gewoon thuis. En ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van wat er aan... ik heb zelf in Australië gewoond en gewerkt. Thuiszorg is daar veel minimaler dan het hier kan. In ieder geval waar ik werk is de inzet van partner en van thuiszorg is vaak... zolang dat goed gaat, kan iemand thuis blijven wonen. Als dat er niet is in andere landen en je alleen steunt op je mantelzorg, die soms wel beter is of meer uitgebreider is, dan is dat je bottleneck om iemand naar een verpleeghuis te sturen.
Ja, dus die regionale culturele verschillen zijn heel belangrijk in deze getallen. En zeker ook met die verpleeghuisopnames. Die zijn heel erg afhankelijk natuurlijk van het land waar je in woont.
Ja. Ja. Omgekeerd ook, als wij alle verpleeghuizen sluiten, moeten mensen weer langer thuis blijven wonen.
Ja.
Dit onderzoek geeft in ieder geval waardevolle aanknopingspunten voor huisartsen. Ook denk ik, ik vond het zelf wel een leuk onderzoek, omdat het ook wat inzicht gaf van hoe lang... Dementie is zo'n voor je gevoel zo'n eindeloze diagnose. Want er zit ook niet echt een duidelijk eindpunt aan. En dit gaf een soort maat en getal. Dat vond ik wel heel fijn aan dit onderzoek.
Ja, zo van mediane overleving, 5 jaar. Hè? Dat is natuurlijk, dat kan je in je hoofd houden. Oké, ik stel nu de diagnose. Nou, gemiddeld heeft deze persoon nog 5 jaar. Als die wat jonger is dat wat langer. Als die wat ouder is dat wat korter. Als het een vrouw is het wat langer. Als het een man is het wat korter.
Ja.
Vind ik ook een mooie boodschap.
Ja, vooral dat het niet eindeloos is. Het klinkt natuurlijk heel hard, maar dat is wel hetgene waar mensen bang voor zijn. Dat het eindeloos lijden of een eindeloos vergaan is. Het is ergens een soort van zacht dat het eindig is.
Ja.
Vind ik
hiervan. Mooi gezegd, dan ben je een gevoelige jongen.
Dankjewel.
Nou, nog één detail die ik wel mooi vond, maar knip hem maar uit als je het niet interessant genoeg vond. Wat minder zacht. Ik zag die discussie zit ik dan te lezen. Er staan soms wat leuke dingen. En nu zag ik de cognitive reserve paradigm. Laten we het noemen.
Ja.
Wat ik zag is de cognitieve reserve paradigma. Ja, ja wat is dat nou? Hè? Dus dat vond ik interessant. Dus mensen dus die hoger opgeleid zijn, en, nou ja, slimme mensen zeg maar, die blijken dus uit die cijfers ook, dat blijkt sneller te gaan. Dus die dementie ontwikkelt zich sneller en die gaan eerder dood. Ik had juist een beetje andersom verwacht, maar dat komt dus omdat je, als je dus cognitieve reserves hebt, dan kun je het veel langer verbloemen. Dus het ziekteproces begint en dan kun je het op allerlei manieren omheen werken. Weet ik veel, met briefjes, daar stel ik me voor over. Gewoon met allerlei mechanismen in je brein kan je het zeg maar verbloemen. Of in ieder geval dat de buitenwereld het niet doorhebt. Tot dat punt dat je het wel doorhebt. Maar dan is dat ziekteproces al veel verder. Dus ben je eerder door dat ziekteproces heen. Vond ik wel een grappig besef. Dus hoogopgeleide, slimme mensen, die, nou, dan is het eenmaal een dementie. En dan gaan ze ook heel snel achteruit. Vond ik wel een aardig besef. En dat herkende ik ook in de praktijk inderdaad. Een oud burgemeester. Nou, die ging hard, joh. Nou, dat is dit een beetje. Ja.
Ja. Dus je krijgt hem wel langer. Je blijft langer behouden. Dat doe je door je cognitieve vaardigheden. Maar als dan eenmaal het kantelpunt bereikt is, dan gaat het...
Omdat je al veel verder in het ziekteproces bent.
Ja. Nou, dit is een positieve noot. Door naar het volgende artikel.
Ja. Dat gaat over een... ook een duidelijke boodschap, ook redelijk straightforward. En neurofeedback niet effectief bij ADHD. Ja, dat is dan...
Nou, volgende artikel.
Ja, dat is eigenlijk wel wat ik wou zeggen. Maar ja, we gaan er toch wel kort langs, want het is echt wel een mooie meta-analyse. Want gezien het gebrek aan bewijslast en ook de aanzienlijke vaak niet vergoede kosten, dan lijkt het verstandig om patiënten deze behandeling af te raden. Want neurofeedback is een behandelmethode waarbij mensen dus leren hun hersenactiviteit te reguleren door middel van oefeningen en feedbacktherapie, zoals EEG-signalen. In Nederland zijn er veel bedrijven die neurofeedback aanbieden, zowel direct aan consumenten, maar ook aan werkgevers. Ondanks decennia van onderzoek blijft effectiviteit eigenlijk onduidelijk. Een van de problemen daarbij is dat veel studies niet geblindeerd waren. Dus onderzoekers die voerden een meta-analyse uit waarin ze alleen RCT's includeerden, waarbij de uitkomsten gescoord werden door personen die waarschijnlijk of zeker geblindeerd waren. Dus geblindeerde studies. Mm-hmm. In totaal werden 38 RCT's met bijna 2500 deelnemers met ADHD, leeftijden van 5 tot 40 jaar verschillend, en met en zonder ADHD en medicatie. En er was dus geen verschil in ADHD-scorebeoordelingen. Dus dan heb je een gestandardiseerd gemiddeld verschil van 0,04. Nou, dat is dus bijna nul. Betrouwbaarheidsinterval ook ruim om de nul heen. Als je dus die neurofeedback-armen vergelijkt met de controlearmen. En dat waren nep-neurofeedback als controlearm. Of placebo-medicatie of gewoon op de wachtlijst. Dat waren de controlearmen. Ook als je dan sensitiviteitanalyses doet, geen verschillen. Dus bijvoorbeeld subgroepen, bekijk kinderen, geen kinderen, dat soort dingen. Ook als je dan, je hebt altijd zo'n mooi plaatje, zo'n force plot heet dat. Dat ken je wel, hè? Van die wiebertjes. Zo in het midden rond de nul. Waar zit zo'n onderzoek? Nou, dan zie je gewoon dat een heel aantal onderzoeken, dus ten gunste van de neurofeedback, een heel aantal onderzoeken in het midden, maakt niet uit. En ook een heel aantal onderzoeken ten gunste van de andere groep. Dus alle onderzoeken zijn gedaan. Gemiddeld genomen geen effect.
Was wel dat ze zeiden, ze hebben alleen de geblindeerde onderzoeken genomen. Maar dan hebben ze wel eentje met een neurofeedback en een controlearm wachtlijst. Dan weet je toch wat je krijgt.
Ja, het gaat dan om het geblindeerd zijn van degene die scoort. Dus die... De ernst van de ADHD scoort. Of is er verbetering of niet scoort. Dus het gaat niet om de blindering van de patiënten zelf.
Nee, nou, dat blijft dan nog wel een manco.
Ja, maar dat is dus niet... Nou, jij hebt dus ook wel... maar ook de sensitiviteitsanalyse. Als je alleen een onderzoek pakt van neurofeedback versus nep-neurofeedback. Dat lijkt me ook wel grappig dat in elkaar te zetten. Ja. Maar dan zie je dus ook geen verschillen.
Ja.
Want dan kan je dus wel de patiënt ook blinderen.
Ja, precies.
Ja, grootste beperking was eigenlijk dat veel van de geïncludeerde RCT's een hoog risico toch wel bias hadden en waren echt ook weinig RCT's met een lange follow-up. Dus lange termijn effecten, daar kun je niet zoveel over zeggen. Al met al dus onvoldoende bewijs voor een positief effect van neurofeedback bij ADHD. En dat sluit ook aan bij het standpunt van de NAG-standaard, waarin het wordt niet aangeraden wordt gewoon. Ja, dus het advies wijst patiënten op het gebrek aan effectiviteit als die erover beginnen en de mogelijke nadelen ook, namelijk hoge kosten en ook teleurstelling als het dan geen effect heeft.
Ja, ja. Ik ga u waarschuwen voor een teleurstelling.
Ja.
Dat is mooi. Zullen we naar het off-label voorschrijven van quetiapine?
Kom maar door.
Volksmond ook wel Seroquel genoemd. Dat is onderzoek, hebben ze gekeken naar de populariteit daarvan. Het aantal recepten is namelijk flink toegenomen. Vooral in de lage dosering. En dat kan wijzen op het off-label gebruik van als slaapmiddel. En dan hebben ze gekeken naar huisartsen in de regio van Nijmegen. Of dat ook de reden daartoe was. Het is wereldwijd populair. Het steeg tussen 2003 en 2022 van 66 per 100.000 inwoners naar 870. Dus een zeker 10-12-voudiging van het aantal gebruikers van het voorschrijven. Hebben ze gekeken bij circa 500.000 patiënten bij 100 huisartspraktijken naar de toename van recepten onder de 100 milligram. En dat hebben ze gedaan omdat het is natuurlijk wel geregistreerd bij psychiatrische aandoeningen. Maar dan zit je eigenlijk in een veel hogere doseringen. En dus hebben ze vooral naar de onder, want dan kun je redelijk zeker van zijn dat het vanwege slaap- of off-label gebruik is. Dan hebben ze nog de huisartsendossiers geanalyseerd van 303 nieuwe quetiapine gebruikers tussen 2020 en 2022 bij 6 huisartsenpraktijken. Gemiddelde leeftijd 47 jaar, 61% was vrouw. Daar kwam wel een beetje uit wat ze vermoeden. Bij 47% hen leken slaapproblemen de belangrijkste reden te zijn. Bij 10% van de patiënten was het een potentiële indicatie. Dus ja, denk nou een beetje rommelige ICPC-codering of zo. En bij slechts 24% van de patiënten was er duidelijk sprake van een psychiatrische stoornis met een on-label indicatie. Dus een psychotisch, bipolair of depressieve stoornis. Maar ook al werd bij deze patiënten de quetiapine vaak als slaapmiddel gestart. Dus ja, het is meer beschrijvend, want het is toegenomen en dat is meestal vanwege het off-label voorschrijven als slaapmedicatie. Het is wel een beetje een kanttekening is dat er bij 6 huisartsenpraktijken gekeken is en daarmee is het wel gevoelig voor het voorschrijfgedrag van die 6 praktijken, van die individuele huisartsen. Dat kan er wel een vertekend beeld geven als je het wil generaliseren naar de groep.
Ja.
Waarom is dat zo? Ze denken dat angst voor een benzodiazepineverslaving en het wegvallen van de vergoeding voor benzodiazepines, de populariteit heeft gestuurd. Het probleem is alleen dat er eigenlijk niet heel veel effect op slaapklachten is van het gebruik van Seroquel van quetiapine. En ook kunnen bijwerkingen zoals gewichtstoename, hart- en vaatziekte, duizeligheid en extra pyramidale verschijnselen bezwaarlijk zijn. Dus volgens onze standaard, die zegt, niet doen. Ik weet dat mijn maatje het nog wel eens voorschrijft, daar ook wel redelijk enthousiast over is. Ik schrijf het zelf eigenlijk nooit voor. Ik zeg niet, nooit is niet waar, maar bijna nooit. Nee, hoe is dat voor jou?
Nee, het zit ook niet in mijn eigen pen. Ik werk in een groepspraktijk, zijn 7 huisartsen in totaal. Dus huisartsen zelf schrijven het niet voor, maar ik zie het wel in de tweede lijn veel voorgeschreven worden. Door psychiaters bijvoorbeeld. Ook trouwens geadviseerd door psychologen. Dat is een paar keer voorgekomen. Waar een psycholoog in de buurt, die dan ook zelfs in de brief schrijft van als adviseert om quetiapine op te starten als psycholoog. En dan komt die patiënt bij jou en dan zit hij ook wel quetiapine. En dan zeg je, ja, dat is dus niet waarin ik zat te denken. Want het staat niet in mijn richtlijn. Het is de off-label gebruik. Hè? Dus dat maakt het gewoon lastig, vind ik altijd.
Ja, precies. En over een manier zijn ze niet zo heel enthousiast als je dan naar slaaphygiëne en de slaapadviezen van thuisarts verwijst. Dat hebben ze nog nooit op de bank zien staan van enthousiasme.
Nee, en ik weet dus één geval dat ik me heb laten overhalen en dat ik ben gestart. Maar ja, dan bloedt dat ook weer een beetje dood. En is dan een tijdje, het lijkt wel wat te doen, maar een paar maanden later is iemand dan ook weer daarvan af.
Ja. Nou, ik denk een leuke studie, mooi beschrijvend. Ik denk dat het wel raakt aan wat we ook zien en misschien zelf soms ook doen. En nou, laten we daar niet...
Ja, ik zit te wachten dan dat het niet meer off-label is. Want ik vind off-label toch altijd net lastiger. En ja, als je er niet veel ervaring mee hebt, dan wil ik dat dan in een richtlijn hebben staan eigenlijk. Voordat ik het zelf op grote schaal ga voorschrijven.
Het grappige is, ik heb het nog opgezocht in het farmacotherapeutisch kompas, onze Bijbel. Vaak wordt daar off-label nog wel genoemd. Maar hier, het is zo off-label dat het zelfs niet off-label wordt genoemd. Volgende artikel?
Volgende artikel, dat is het vierde, ja, nummer vier. Behandeling van de partner bij een vaginale vaginose.
Dat is dubbel op.
Nee. Artikel nummer...
Je hebt het ook vaker over nat water.
Ja, dat is dat een pleonasme of een tautologie, Marco?
Een contaminatie?
Nee.
Nee, dat weet ik nooit.
Dat is weer bij een urinekweek.
Of een palindroom. Maar nee, dat is de parterre trap. Oké, en jou?
Artikel nummer 4. De behandeling van de partner bij een bacteriële vaginose is effectief. Erg leuke boodschap, want een bacteriële vaginose, dat keert na behandeling vaak terug. Dat ken je ook wel uit de praktijk, hè? Vrouwen die, ik heb toch behandeld en dan hebben ze weer dezelfde klachten. Een gerandomiseerd onderzoek onderzocht het nut van het meebehandelen van de vaste mannelijke partner. Een week lang tabletten en crème voor de man resulteerde in ongeveer de helft minder recidieven van de vaginose bij de vrouw. Dat is interessant, want ondanks behandeling ervaren veel vrouwen binnen enkele maanden recidiefklachten van de vaginose. Ja, zo'n vaginose is een soort verstoring van het bacteriële evenwicht in de vagina. En waarschijnlijk speelt dus het microbioom van de partner hierbij ook een rol. Ja, dus de bacteriën die dan op de penis leven, die beïnvloeden dus de kans op recidief. Een Australische RCT onderzocht medebehandeling van vaste mannelijke partners bij 137 premenopausale vrouwen met een vaginose in publieke gezondheidscentra. Alle vrouwen ontvingen een week metronidazol-tabletten of bij contraindicatie een vaginale clindamycine-crème of metronidazol-gel als reguliere behandeling. Hun partners werden gerandomiseerd. De mannen in de interventiegroep slikten in dezelfde week 2 keer per dag 400 milligram metronidazol en smeerden 2 keer per dag 2% clindamycinecrème op de penis. De controlegroep ontving geen behandeling. De stellen kregen het advies gedurende deze week geen gemeenschap te hebben.
Ze werden gerandomiseerd, maar niet willekeurig aan een vrouw toegewezen, maar gerandomiseerd qua behandeling.
Ja. De behandeling bleek dus effectief. Binnen 12 weken trad bij 24 van de 69 vrouwen, dat is 35%, een recidief op in de interventiegroep ten opzichte van 43 van de 68 vrouwen, dat is 63%, in de controlegroep. En ook trad in de interventiegroep een recidief minder snel op, na gemiddeld 74 dagen versus 55 dagen. En van de behandelde mannen ervaarden wel 46% bijwerkingen. Dat was vooral misselijkheid, hoofdpijn en een metaalsmaak in de mond. Wel wat beperkingen aan het onderzoek, namelijk de deelnemende vrouwen hadden waarschijnlijk een hoger risico op een vaginose dan gemiddeld de Nederlandse huisartsenpopulatie, want 87% van hen had eerder een vaginose gehad. En verder waren ze ook niet geblindeerd voor de behandeling van hun partner. Ja, de huidige NAG-standaard die beveelt partnerbehandeling dus niet aan, omdat dit met alleen tabletten niet effectief bleek in eerdere RCT's. Ik heb ze even zitten nazoeken. Dat is dan gebaseerd op een meta-analyse die best wel oud is. Uit 2000 komt die. Maar dat zijn allemaal onderzoeken die alleen orale behandeling hebben bij de partner. En dit onderzoek gaat dus over orale behandeling, maar samen met ook een lokale behandeling van de huidflora. Dus dat zou kunnen zeggen van, hey, je hebt toch... Niet alleen, je moet ook die buitenkant van de penis, dat dragerschap behandelen.
Ja.
Dus bij de herziening van de richtlijn.
Het hele microbiome dat daar leeft.
Precies, ja. Dus het advies is toch bij de herziening van de richtlijn, de NRG-richtlijn, kan dit onderzoek wel meegenomen worden in overwegingen.
Ja, nou, wel een aantal dingen die opvielen. Ik weet eigenlijk dat ook bij de goede groep, dus de interventiegroep, 35% toch nog een recidief kreeg. Dat is toch best veel.
Ja, dat heeft er ook weer mee te maken dat dit dus een best een hoog risicopopulatie is. Een populatie...
Omdat 87% eerder een vaginose had gehad. Dus het is een hoog risico, ja. Dat verklaart wel een beetje. Maar ik vond nog steeds veel.
Ik vond het overtuigend. Het is een nette RCT. Kijk, het is wel een hoog risicogroep, maar dat is altijd. Hè. Als je een effect wil aantonen, dan kan je het best een hoog risicogroep pakken. Want dan kun je iets aantonen. In een laag risicogroep is het veel lastiger. Als de prevalentie lager is, kan je ook veel moeilijker een effect aantonen. Een duidelijk effect. En ja, ik dus ook het mechanisme daarachter, zo van behandel nou de flora op de penis, behandel die nou mee, ook met crème. Er zit wel wat in, want ook, wat we ook weten is dat vrouwen zonder partner veel minder vaak een vaginose hebben en ook recidieven van een vaginose dan vrouwen met een partner. Dus het heeft toch iets van invloed.
Toch een smerige bezigheid, dat hele seks.
Vind je?
Nou ja, dat blijkt uit het onderzoeken.
Kortom, behandeling van een partner bij vaginose is effectief. Nou, jij weer.
Nou, ik weer. Dat gaat over het niet zoveel nuttiger zijn van tekstberichten, want dat verhoogt de medicatietrouw niet. Is er wel een recent gerandomiseerd Amerikaans onderzoek. En dat is mensen met patiënten met chronische cardiovasculaire aandoeningen. Die hadden ze tekstberichten gestuurd, al dan niet ondersteund door gedragsnudges, chatbots en anderszins. Maar dat leidt niet tot een toename van het aantal dagen waarop de medicatie bij de apotheek werd opgehaald. Het ging over 9501 volwassenen, geselecteerd uit 3 Amerikaanse zorgsystemen, waaronder de veteranen, gezondheidszorg, academisch. Dat is in Amerika de Veteran Affairs. Dat is een hele grote poot. Dus als je in het leger hebt gezeten, dan heb je daarna volgens mij zijn je ziektekosten voor de rest van je leven gedekt. Dus dat is een enorme groep. Daar wordt voor mij heel veel mooie onderzoeken mee gedaan.
Ja.
Nou, dat was één poot, academisch medisch centra en lokale ziekenhuisnetwerken. En dat hebben ze niet iedereen, want een heleboel mensen halen netjes hun medicatie op. Dus ja, die zijn niet zo interessant. Het ging om mensen die een vertraging hadden van 7 dagen of langer in het ophalen van hun herhaalreceptuur. En die hebben ze verdeeld in 4 groepen. Feitelijke tekstberichten met een herinnering. Een herinneringsberichten met empathie of begripsvolle aansporing. Dat noem je een nudge. Dan kon je ook nog met een chatbot vertellen. Die ging je ook berichtjes sturen dat je het moest ophalen. Of de gebruikelijke zorg, geen tekstbericht, je haalt het maar op. En we hebben ze gewoon gekeken, maakt het uit? Of wanneer het aantal dagen van een jaar dat is gedekt door het ophalen van de medicatie bij de apotheek. Dus hoe snel je het ophaalt. De meeste deelnemers hadden hypertensie, diabetes of hoog cholesterol. En gebruikten 3 of meer, meer dan de helft gebruikte 3 of meer cardiovasculaire medicijnen. Na 12 maanden hebben ze dan gekeken. En er bleek eigenlijk geen verschil te zijn in de groepen die een tekstberichtherkenning hadden gekregen ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Na 12 maanden was het percentage dat medicatie ophalen in alle groepen tussen de 60% en 63%. Nou, zeggen ze, nou, misschien haalden ze niet eerder op. Maar misschien maakt het wel uit voor spoedeisend hulpbezoek, ziekenhuisopnames of overlijden. Maar gelukkig of helaas was dat daar ook geen verschil in. Dus het helpt eigenlijk niet zoveel om mensen wat extra te helpen herinneren. Blijkt uit dit Amerikaans onderzoek. Is natuurlijk een beetje lastig. Is dat dan in Nederland ook geldig? Want ja, dit toch ging allemaal via ziekenhuizen. Ik denk dat Nederland wat... Ik heb geen idee wat onze percentages zijn in dit soort getallen. Of we het beter doen of slechter doen in het ophalen van onze herhaalreceptuur. Maar ons Nederlandse gezondheidssysteem zit natuurlijk wel wat anders in elkaar. En dan natuurlijk ook, ja, dat ging alleen over mensen die al een delay hadden. Dus je zat al op 7 dagen of langer. Dus wat zegt dat over de hele groep? Nou, jammer eigenlijk, want het klinkt wel als een makkelijke interventie. Maar vooralsnog lijken onderzoeken er niet op te wijzen dat dat iets uitmaakt. Maar misschien als je dat combineert met aanvullende strategieën of zoals intensieve begeleiding, zou dat wel kunnen helpen. Maar dat weten we niet uit deze studie.
Nee. Ja, ik denk dan inderdaad, wat je onderzoekt helpt niet. Dus blijkbaar, wat dat aanspreekt, dus bijvoorbeeld dat je het steeds vergeet of zo, hè, dat je eraan herinnerd wordt, nou, dat is blijkbaar geen factor. Of wat extra informatie geven, wat ze dan doen, dat is blijkbaar geen factor waarom patiënten het niet ophalen. Dus blijkbaar zijn er andere factoren,
ja,
die ervoor zorgen dat patiënten hun medicatie niet ophalen. Ja, bijvoorbeeld omdat ze er niet achter staan misschien, of omdat het financieel, hè, dat ze ervoor moeten betalen. Precies. En daar geen zin in hebben. Dus ja, er zijn andere oorzaken die ertoe leiden. Dat is mijn conclusie dan eigenlijk.
Ja, helemaal mee eens. We hebben laatst FTO gehad en dat ging ook over therapie trouw. Nou, dat is altijd bedroevend hoeveel mensen dat netjes doen. Ook veel lager dan wij dachten. En daar is dan een heel lijstje met waar ook de dingen die jij noemt. Er niet in geloven, bijwerkingen, angst voor bijwerkingen, twijfel over het nut, financiële redenen, praktische redenen met inname. Er zijn allerlei redenen om mensen medicatie niet te gebruiken. En er niet aan gedacht hebben, staat er ook wel bij, maar dat is maar één van de vele.
Ja. Nou, dit noemen we dus een negatieve studie. Hè? Er is geen resultaat. Maar dat is ook een uitkomst, dat we weten dat het niet werkt.
Ja. Ja.
Laatste, zesde en laatste onderzoek om te bespreken. En dit vond ik eigenlijk wel een verrassend leuk onderzoek. Dus nog even de aandacht erbij voor de laatste RCT. Wat gaat over de negatieve effecten door een röntgenfoto bij artrose? Want veel huisartsen die vragen röntgenfoto's aan bij een verdenking op artrose. Hoewel dat in de richtlijnen vaak niet wordt geadviseerd. En in deze gerandomiseerde studie keken mensen een filmpje waarin de huisarts hen vertelde over een hypothetische diagnose knieartrose. En wanneer de huisarts daarin de resultaten van een röntgenfoto betrok, vonden de hypothetische patiënten vaker dat een operatie nodig was. Ruim 600 Australiërs uit de algemene bevolking van 45 jaar of ouder, met een mediaan van 60 jaar, die namen deel aan een online onderzoek. Ze moesten zich voorstellen dat ze sinds een half jaar kniepijn hadden en hiervoor de huisarts consulteerden. Daarna kregen ze een video te zien waarin de huisarts hen vertelde dat ze knieartrose hadden, met uitleg over de oorzaak, het beloop en de behandelopties. De deelnemers waren gerandomiseerd tussen verschillende versies van de video, waarin de diagnose werd gesteld op basis van ofwel alleen het klachtenpatroon, ofwel alleen het verslag van de röntgenfoto, ofwel de combinatie van de röntgenfoto en de klinische diagnose. En vervolgens beantwoorden deelnemers een aantal vragen op een schaal van 0 tot 10. Dus wanneer de hypothetische diagnose gesteld werd op basis van alleen een röntgenfoto, vonden deelnemers het waarschijnlijker dat er vroeg of laat een knievervangende operatie nodig zou zijn. Dus dat gaf dan een gemiddelde score van 3,3 bij alleen een klinische diagnose versus 3,9 bij alleen een röntgenverslag en 4,5... bij een röntgenfoto en een klinische diagnose. Ook waren ze angstiger voor verdere gewrichtsschade door bewegen, vonden ze een verwijzing naar een specialist of fysiotherapeut zinvoller en waren ze meer tevreden over het consult als dus die röntgenfoto werd betrokken. Ja, dus al langere tijd is eigenlijk wel bekend dat afwijkingen op röntgenfoto's heel slecht correleren met klachten bij artrose. En deze studie die suggereert dat een röntgenfoto niet alleen onnodig is, maar ook ziekteopvatting van patiënten negatief beïnvloedt. De onderzoekers die stellen dat een focus op anatomische veranderingen of beeldvorming of bij de uitleg ertoe kan leiden dat de patiënt meer diagnostiek en behandeling wenst dan eigenlijk nodig is. En dat is echt wel goed om je bewust van te zijn.
Ja, leuk onderzoek. Wat dacht jij ervan, van deze studie?
Ja, ik vond het een soort nieuw besef, of in ieder geval pelde dat het besef een beetje af. Je weet ja, dat die foto dus niet zo goed correleert met de klachten. Dus dat leg ik heel vaak uit in de spreekkamer. Maar je kan je voorstellen dat zo'n foto röntgenstraling heeft. Dat noem ik dan nog niet eens zo vaak. Maar dat het zeg maar ook soort op de beleving van de patiënt invloed heeft, dat hij dus ook eerder misschien wel geopereerd wil worden. als je een foto maakt. Dat had ik me niet zo beseft. Dus dat vond ik wel een eye-opener eigenlijk.
Ik denk dat we elkaar verhalen vertellen en een verhaal waarin je last hebt en dan een foto waarbij dat, waar er te zien is dat je last hebt. En dan het past zo mooi in het verhaal.
Ja, mooi gezegd.
En dan denk ik, dan is een volgende stap in zo'n verhaal, is dan stuur je naar het ziekenhuis en dan gaan we daar wat aan doen. Dus hij is wel invoelbaar.
Ja, zeker. Ik vind het wel moeilijk om dit in de praktijk te brengen, want ik probeer in de praktijk al weinig foto's te maken, maar ik kom er toch ook regelmatig op uit dat ik wel een foto maak. Zat ik ook over te na te denken van ja, de patiënt die is wel, denk ik, over de jaren heen steeds beter geïnformeerd. Online of in zijn omgeving, omdat er nou eenmaal heel veel operaties worden uitgevoerd natuurlijk ook. En als ze dan, dus ze zijn er al heel lang mee bezig, en als ze dan een keer bij de huisarts komen, dan verwachten ze ook vaak vervolgstappen. Ja, ik denk dat het 20 jaar geleden een stuk makkelijker was om met adviezen beleid te maken dan nu.
Ja, ik moet zeggen dat het 20 jaar geleden was ik nog geen huisarts. Nu ik wat langer huisarts ben, het wel makkelijker is om het ook niet te doen. Dus mensen, dat je wordt daar ook wel handig in om dat goed uit te leggen. Wat wel, mensen zijn wel meer tevreden over het consult. Dus mensen hebben wel een bepaalde verwachting. En daar moet je ze toch wel een beetje van afpraten als je de standaard wil volgen en het goede daarin wil doen. Wat altijd wel helpt is dat ik zeg, ja, maar ik behandel u, ik behandel geen foto. Dus dat je veel meer ingaat op de klachten. Ja. Want die klachten hebben ze wel echt. Dat verzinnen ze niet. Dus dat je het heel erg bij de patiënt houdt.
Ja, die werkt wel. Ja, de patiënt behandelen en niet de foto. Dat spreekt mensen wel aan. Ja, het helpt ook niet als je dan verwijst naar de orthopeed. Ja, dan krijgen ze, nog voordat je de orthopeed hebt gezien, krijg je die foto.
Ja.
Dus dat,
dat is ook zo'n standaard zinnetje. Ik zei, ja, als ik u naar de bakken verstuur, dan krijg je brood. Ik zei, daar moeten we nu even over nadenken wat we moeten gaan doen. Want anders als ik je daar naartoe stuur, dan ben je in de beurt.
Ja.
Hoewel, dat doen de orthopeden ook niet meer zo happig. Ik vind dat ze dat best wel, net als hun arthroscopieën, die ze ook 20 jaar geleden goudgeld aan verdienden. Dat doen ze ook.
Die hebben ze afgeleerd, zomaar.
Ja, terwijl dat was ook een, in ieder geval goed verdienmodel. Dus, hulde dat ze de evidence volgen en niet de portemonnee.
Ja, maar goed, leuk inzicht.
Absoluut.
De effecten van een röntgenfoto.
Wat nemen we mee uit deze artikelen?
Nou, ik vind het leukst gewoon zo'n kleine kwaal van die bacteriële vaginose. Dat die partnerbehandeling gewoon wel zin heeft. Vind ik wel zo'n kleine kwaal waar je gewoon een nuttig behandeling mee krijgt. Vind ik wel een makkelijke boodschap.
Ja, als je echt van haar houdt, smeren.
Ja, bij een steeds recidiverende vaginose dan. Hè? Niet natuurlijk al bij de eerste.
Oké.
En wat neem jij mee?
Ik vond zelf het houvast dat dementie ook een einde heeft. Dat weten we allemaal. Maar dat er nu wat harde getallen zit, vind ik eigenlijk wel fijn. Dat kan ik denk ook wel helpen in de gesprekken die je erover hebt. Want eigenlijk ook een heleboel levenseinde gesprekken. Hoe mensen ermee omgaan, daar komt dit ook altijd naar voren. Dit is gewoon een enorme angst die mensen hebben. Die wordt natuurlijk niet heel veel minder, maar je hebt in ieder geval iets meer te vertellen erover.
Ja, nee, zeker. Mooi thema. Het is wel een sombere boodschap. Van ja, je hebt wel dementie, maar het heeft ook een sneller einde dan gemiddeld.
Ja, dat klopt. Maar zo voelt hij voor mij niet. En ik denk dat het, omdat het alternatief is, een soort van eindeloos dolen, wat mensen ook heel eng vinden.
Dus voor de patiënt en voor de dokter. Voor de dokter voelt het ook als zo'n eindeloos. Dus misschien is het vooral niet zo eindeloos voor de dokter. Dat voor de dokter een fijne boodschap is. Of
ja, voor allemaal, denk ik.
Ben ik dan te hard, ja.
Nee, ik denk voor allemaal. Dan komen we aan het einde van onze nieuwsartikelen. Daar komt dadelijk nog de column, al aangekondigd, van Tasja de Koning. Let's talk about sex. De volgende podcast die is dus vanwege het zomerrooster verschoven naar 14 juli. Onze podcast van deze die komt op 30 juni uit. En dat gaat over een onderzoeksartikel van Niek Waddinga over de naleving van de richtlijn en endoscopische bevindingen bij patiënten met refluxklachten doorgewezen vanuit de eerste lijn. niet de kortste titel, maar toch hopelijk interessant om te gaan luisteren. Dus luister daarna. Sjoerd, was me weer genoegen met je.
Zeker.
Beste luisteraars, dank voor het luisteren. Ik wens voor degenen die op vakantie gaan een hele fijne vakantie. En wij zien jullie allemaal graag in september weer terug.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Goed gewoon.
Let's talk about sex. Hij mompelt iets onsamenhangends. De 76-jarige man komt voor zijn bloeddruk, maar wil het duidelijk over iets anders hebben. Vertel, zeg ik. Nou, sinds ik ben gestopt met die tamsulosine, heb ik eindelijk weer wat leven in mijn kruis. Nu lek ik weer een beetje, maar liever dat dan een dood kruis. Met trots vertelt hij over zijn nieuwe vriendin. Zijn ogen glimmen en ik versta hem steeds beter. Recent gaf ik onderwijs over seks bespreken in de spreekkamer en de kennis die daarbij nodig is. Het leuke van lesgeven is dat je er zelf het meeste van leert. Bejaarden hebben veel vaker seks met elkaar dan ik dacht. En nog meer goed nieuws. De seksuele responscyclus, een lineair model over de fases van seksualiteit, is achterhaald. Wat een mannelijk model was dat. Een curve als een fallus. Van verlangen via opwinding naar de steile piek, het orgasme. Daarna volgde de afknapper, een bijna loodrechte lijn naar beneden. Het huidige model is veel leuker. Dit is een circulair model, met een aantal voorwaarden voor fijne seks. Een intact neurogeen en vasculair systeem is de eerste voorwaarde. De tweede is de context. Een hotelkamer werkt nu eenmaal beter dan een omgeving met een krijsende baby. Op nummer 3 staan adequate stimuli. Dat kan van alles zijn en laat ik over aan de fantasie van de luisteraar. En dan is er nog die laatste, de moeilijkste voorwaarde, waar het vaak misgaat, de communicatie. Je moet erover beginnen om het erover te hebben. Dat geldt niet alleen in bed, maar ook voor ons als dokter. Veel mensen die hulp willen bij seksuele problemen, krijgen die niet, omdat ze het niet durven aankaarten, en wij ook niet. Sinds ik hierover onderwijs geef, begin ik er vaker over in de spreekkamer. De aanleidingen zijn ontelbaar, en zo moeilijk is het niet. Ik vraag toestemming, exploreer oordeelloos, geef wat informatie. De meest erogene zone van de vrouw is de clitoris. En ontkracht mythes. Seks zonder orgasme kan ook bevredigend zijn. Veel patiënten kunnen verder wanneer ze begrijpen welke voorwaarden ze zelf kunnen beïnvloeden. Een eenvoudige schets van hun seksuele cirkel helpt daarbij. Thuisarts.nl is de ultieme huiswerkopdracht en bespaart een hoop verwijzingen naar de seksoloog die niet te vinden is of onbetaalbaar is. Praat over seks is leuk en doet iets met mijn eigen cirkel. Niks mis mee. Een beetje leven in het kruis is goed voor de gezondheid. Mijn patiënt is het daarmee eens. Zijn bloeddruk was beter dan ooit.
Over 2 weken de nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot over 2 weken.